Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij het tweede deel van Kerk in Delft. We hebben voor de pauze, we hebben in de nieuwspauze geprobeerd om meneer Van der Akker te pakken te krijgen van het Amersfoorts Vocaal Ensemble. Dat is ons niet gelukt. De verbinding was zo beroerd dat we elkaar niet konden verstaan. Ik ga u even vertellen waarom we met hem wilden praten. Er is namelijk morgen in de Franciscus en Clara Kerk in de Raamstraat een heel bijzonder concert. Luister, de zon komt op. Franciscus van Assisi als bron van inspiratie. Dat Amersfoorts Vocaal Ensemble, het AVE, richt zich dit jaar in zijn aandacht op Franciscus van Assisi. Het concert van morgen heeft als hoogtepunt het zonnelied van Franciscus op muziek van Lothar Röpke. Dat is een prachtige maar vrij onbekende versie en die wordt uitgevoerd met harpbegeleiding van Annemiek IJzerman. Daarnaast zingt het koor Latijnse, Italiaanse en Franse lofliederen op de natuur en de schepping en een Gregoriaans gezang uit de hoogmis voor de feestdag van Sint Franciscus. De muziek heeft zowel een jubelend als een meditatief karakter. Harp en enkele gesproken teksten zullen het verder ondersteunen. Het AVE, het Amersfoorts Vocaal Ensemble onder leiding van Jean-Pierre Gondreau, sluit hiermee aan op de hernieuwde interesse voor Franciscus van Assisi. Muziek en Franciscus zijn onlosmakelijk verbonden door dat zonnelied van Franciscus. Hij schreef dit gebed aan het einde van zijn leven, vermoedelijk in de lente van 1225. Het zonnelied bezingt de elementen van de schepping in termen van broeder en zuster. Kom dus allemaal luisteren morgen de 25e om 3:00 in de Franciscus en Clara Kerk. De entree is gratis. Er is een collecte na afloop bij uitgang om de kosten toch een beetje te kunnen dekken. Van harte welkom morgen. Naast mij zit dominee Tauke Smit. Welkom.
Bedankt.
Dominee Smit.
Bedankt Jan.
U bent hier omdat u een feestje hebt. Aanstaande zondag.
Aanstaande zondag klopt. Om 4:00 middags aan het Noordeinde in de Lutherse kerk. Een gebedsviering met heel veel verschillende liederen. Kantorij erbij. En natuurlijk na afloop de receptie.
En de gelegenheid is?
De gelegenheid is dat ik 25 jaar geleden in het ambt werd bevestigd, zoals dat zo mooi heet. Ik werd predikant in een heel klein dorpje in Friesland. En sindsdien heb ik ook andere plaatsen mogen dienen als predikant. Maar het begon allemaal in een heel klein dorpje Bleia onder de Friese Waddenkust, waar ik bevestigd werd als predikant.
Wat kunt u zich van die dag nog herinneren, 25 jaar geleden?
Het was echt winter. En ik kwam uit het westen. Ik herinner me de ochtend dat ik wakker werd. Ik keek uit het raam. Alle velden waren wit. En daar liepen schapen rond. En ik dacht, hebben die nou de hele nacht buiten gestaan? Maar zo was het ook meteen een kennismaking met meer de natuur. De dienst was indrukwekkend. Een vriend van mij die heeft de preek gehouden en mij bevestigd. En het is heel waardevol om in zo'n kleine gemeente te mogen beginnen.
Even voor de luisteraars, dominee, wat betekent dat, bevestigd worden als predikant?
Ja, het is, je zou het ook installatie kunnen noemen of ordineren. Maar eens in je leven word je bevestigd als predikant. Dan wordt er een zegen over je uitgesproken. En mag jij voor de rest van je leven predikant zijn binnen de kerk. De kerk waarbinnen je bevestigd bent. En gelukkig in deze tijden van ecumene is er ook ruimte in andere kerken om ook dat ambt uit te oefenen.
Ik heb begrepen dat die bevestiging of dat gebed uitgesproken wordt door een andere collega die al langer in het vak zit. Is dat iemand die wordt aangewezen of is dat iemand die je kiest?
Je mag de predikant zelf uitkiezen. Vaak zijn het ook meerdere predikanten die je zegenen. Het is dus een gebeuren onder gelijken, zeg maar. Maar daarom niet minder waardevol.
Nou, zit u 25 jaar in het vak. U bent begonnen in Friesland. U bent uiteindelijk, hoeveel jaar geleden?
10 jaar geleden. Eigenlijk vieren we een dubbel jubileum. Het is ook 10 jaar geleden dat ik hier in Delft dus intrede deed. Ik hoefde niet opnieuw bevestigd te worden.
Ja,
maar
intrede,
begon hier aan een nieuwe gemeente. Ik werd verbonden, zoals dat heet, aan de Lutherse gemeente hier in Delft.
Even terugkijkend, wat heeft u zien veranderen in de afgelopen 25 jaar?
Heel veel vanzelfsprekendheden zijn er niet meer. En het is eigenlijk continu je best doen om mensen erbij te krijgen en vast te houden.
Vanzelfsprekendheden, zegt u?
Nou, in mijn eerste gemeente wist je dat de gemeenteleden de volgende zondag weer zouden komen. Het was gewoon een soort onderlinge afspraak. En tegenwoordig is iedere dienst een dienst op zich. Als iemand in de kerk zit, weet je niet of hij volgende week weer daar zit. Dus als je iemand iets, als je hem of haar iets mee wil geven, doe het dan in die dienst en denk niet, hij zit er volgende week ook.
Is dat ook een verschil tussen platteland en stad of maakt dat niet zoveel uit?
Het is wel degelijk ook een verschil tussen platteland en stad. Maar ook in de dorpen gaat de kerkgang ook wel achteruit.
U zit ook 10 jaar in Delft. In de prachtige Lutherse kerkje aan Noordeind, als ik het goed heb. Ja. Wat heeft u zien gebeuren in uw eigen gemeente de afgelopen 10 jaar?
Nou, ook mijn eigen gemeente is kleiner geworden. En dat noopt ons om na te denken over nieuwe wegen. En het zoeken naar gemeentes met wie wij ook dingen meer samen kunnen doen. Wij zijn een lid van de protestantse kerken in Nederland, landelijk. Hier in Delft zijn we niet meegegaan met de fusie van de protestantse gemeente. Maar uiteraard hebben we heel veel contact met de nieuw ontstaande protestantse gemeente Delft. En dat kan ook, die contacten kunnen ook aangehaald worden. Daarnaast doen we ook veel samen met de kerken langs de gracht. Dat zijn verschillende kleine kerken, net als wij. De Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Kerk, de Vrijzinnig Hervormde, de Walen, Doopsgezinden. We hebben goede contacten met de studentengemeente, zoals dat nog in de volksmond heet. De Ecumenische Gemeenschap Delft, die zich nu Kerk aan het Noordeinde noemt. We zijn eigenlijk samen dus nu in die ene kerk. En we willen ook samen proberen om die kerken te bewaren. En we hebben nog contact met Lutherse gemeentes in Den Haag, in Leiden. Om ook daar versterking te zoeken en elkaar te bemoedigen.
Als ik u hoor vertellen, dan schat ik zo in dat de Lutherse kerk in Nederland ergens aan de meer vrijzinnige kant zit van het palet.
Nee, dat hoeft niet per se.
Nee.
Er is wel heel veel ruimte voor een predikant om zijn of haar verhaal te vertellen. Maar de liturgie van de Lutherse kerk lijkt ergens heel veel op de liturgie van de katholieke kerk. En is daardoor, om een theologische term te gebruiken, christocentrisch. Dus de liturgie houdt ons toch wel bij de les. Ook al is er ook vrijheid in het denken.
Oké. Okay. Ja. Even voor de luisteraar, hoe groot is de Lutherse kerk in Nederland?
Ik ben nooit zo goed. Maar ik weet wel dat de Lutherse kerk in Nederland 1% vormen van de protestantse kerk in Nederland. Dus als je alle gereformeerde, hervormde en lutheranen op één hoop gooit, als ik zo mag zeggen, dan is 1 op de 100 een lutheraan.
Ja, en in de buurlanden, Duitsland lijkt mij een aanzienlijk grotere.
Daar is een heel ander verhaal. In Duitsland en in Scandinavië was de Lutherse kerk de staatskerk. Is dus daar echt een volkskerk, wat het hier in Nederland nooit is geweest.
Ja, dus ook aanzienlijk groter in de omringende landen.
Ja, dus we maken wel deel uit van een grote wereldkerk. En dat merken we soms, dat is heel leuk, als we studenten krijgen uit andere delen van de wereld die vanuit hun Lutherse achtergrond ons kerkje opzoeken.
Luisteraars, terug bij onze gast, dominee Taco Smit, die dit weekend zijn 25-jarig ambtsjubileum viert. Dominee, we zaten even te kletsen terwijl de muziek draaide. En u zei toen van wat natuurlijk heel leuk eigenlijk is, is dat de Lutherse kerk eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het eerste migrantengemeente is. Vertel eens.
Nou, we hebben op dit moment heel veel migrantengemeenten. En dat zijn bruisende, bloeiende kerken in Nederland. Van Ghanezen, van Indonesiërs, van mensen uit India. Je zou de Lutherse kerk in Nederland de allereerste migrantenkerk kunnen noemen. Ontstaan tijdens de Gouden Eeuw vooral door handelslieden en dergelijke die zich in de grote steden in Nederland vestigden en daar hun Lutherse geloof wilden beleiden. Dat verklaart ook waarom je nauwelijks Lutherse gemeentes op het platteland vindt, maar des te meer in oude steden, oude historische steden, ook de Hanzesteden, als Zutphen bijvoorbeeld. En de Lutherse kerken zal je ook altijd in het centrum vinden. Het zijn dus historische kerken ontstaan uit migranten.
Wat is, denk je, de oorzaak dat een Lutherse kerk die, we zeiden het vorige stukje al, in Duitsland, in Noorwegen, Zweden groot is, in Nederland toch blijkbaar, hoe zal ik zeggen, niet zo'n succes geworden is?
Nou, niet zo'n succes. Dat weet ik niet. Misschien moeten we er nog een succes van proberen te maken. Over 2017 is het 500 jaar reformatie. Dus daar leven we zeker naartoe. Het zijn regiogemeentes. Dus we hebben geen. Onze gemeenteleden wonen verspreid. Dat kan er de oorzaak van zijn dat bijvoorbeeld jonge gezinnen elkaar niet kennen. En daardoor ook minder behoefte hebben om met elkaar naar de kerk te gaan. Dat is een van de redenen, denk ik. Als je een kerk bent midden in de stad, dan heb je niet je kerkleden in de buurt. Die moeten allemaal een stukje reizen. Verder zijn we nooit een grote gemeente geweest en dan hou je niet veel marge over als er... Als de kerkgaande generatie, en dat is de oudere generatie, als die terugtreedt, dan hou je niet veel over in de volgende generaties.
Dus
wat we ook in andere mainstream kerken zien, gebeurt ook bij ons. Alleen daar is net iets meer zijn net iets meer mensen over.
Ja.
Dus wij moeten net iets meer ons best doen.
Nou, ik denk dat alle kerken op dit moment hun best moeten doen om hun gelovigen te houden of hun nieuwe mensen bij te krijgen. Ja. U vertelde dat u ook met allerlei andere kerken aan de gracht, aan de grachtengordel, zeg maar, even samenwerkt.
Ja.
Dat lijkt me heel spannend. Heel leuk ook.
Dat is ook heel leuk. Je bent verschillend. Sommige kerken hebben een heel duidelijk laag kerkelijk profiel. Dat wil zeggen een hele sobere liturgie. Andere weer een heel rijke liturgie, zoals de oud-katholieken. Wij zitten er wat tussen. Maar er is wel heel veel ruimte in al die kerken om je geloof in deze tijd te beleven. En dat maakt het mogelijk dat wij ook met al onze verschillen toch ook gezamenlijke diensten kunnen houden. Maar ook om een gezamenlijk cursusprogramma uit te geven ieder jaar.
Een beetje onder het motto van we kijken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt.
Inderdaad. En omdat we allemaal van dezelfde grootte zijn, zien we de ander niet als een bedreiging of dat wij dan het onderspit zouden delven. En op die manier is het een ontspannen manier van met elkaar omgaan.
Ja. Heel even terug naar uw feestje van vanmiddag, uw jubileum. Hoe gaat dat eruit zien morgen?
Nou, dat wordt dus een vesper, want het is 's middags om 4:00. Anders hebben we 's ochtends dienst. Maar wel een vesper met heel veel liederen erin uit allerlei verschillende tradities die mij dierbaar zijn geworden. Dus de dienst wordt echt wel een gezongen liturgie. Met ook wel een schriftlezing. En dat is de gelijkenis van de zaaier. Dat is de gelijkenis waarmee ik hier in Delft begon. 10 jaar geleden. Prachtige gelijkenis. En na afloop is er een receptie. Ja.
Maandag is het weer business as usual.
Ja, inderdaad. Ja, voor heel veel predikanten is de maandag een soort rustdag. Maar voor mij niet. Ik heb dan altijd weer zin om te zien wat... Wat volgende week zondag op de agenda staat wat schriftlezing betreft.
Ja. Want u bent fulltime
Nee, daarvoor is onze kerk te klein. Ik ben voor 45% dienst aan het werk in Delft. En ik ben ook verbonden aan de protestantse gemeente in Schiedam. Waar een Lutherse deel opgegaan is in de protestantse gemeente Schiedam.
Ja, we komen zo meteen bij u terug voor de gedachte van de week. Dominee Smit, we moeten als kerk tegenwoordig hard aan ons image werken. Hard aan ons eigen beeld werken. Jullie doen dat op een heel aparte manier met de Lutherse kerk.
Ja, wij willen ons toch ook wel enigszins profileren als een kerk waar de kerkmuziek zeer belangrijk is. Dat doen we met onze liturgie, maar ook door bijvoorbeeld veel zorg te besteden ook aan het orgel dat op dit moment gerestaureerd moet worden. Dan zie je dat er heel veel animo is om dat te bereiken. En dat levert weer allerlei benefietconcerten op, waardoor we onszelf als een kerk hier in Delft willen positioneren als een kerk waar de muziek volop ook draagster van het evangelie kan zijn.
En dan hebben jullie daarvoor ook de Vriendenstichting.
Nou, daarnaast hebben we ook een stichting. Daar ben ik best wel trots op. Die stichting Vrienden van de Lutherse Kerk aan het Noordeinde. Dat zijn ook mensen uit de buurt aan de gracht die mee willen helpen om het gebouw onderhouden of daar aan mee te werken. Dat wij fondsen krijgen voor dat gebouw. Dat vind ik toch wel heel leuk. Dat een buurman voorzitter is van die stichting en een overbuurman ook lid is van het bestuur.
Ja, ja. We gaan naar de gedachte van de week.
De gedachte van de week.
Die u voor ons gaat verzorgen.
Ja. Mijn gedachte van de week is: rechten zijn onopgeefbaar, maar je hoeft ze niet altijd te laten gelden. U begrijpt dat ik ook mijn duitje in de zak wil doen wat betreft het hele gesprek over vrijheid van meningsuiting en het zogenaamde recht om te beledigen. Mijn vraag is aan u: wil je iets bereiken of wil je alleen je rechten laten gelden? Als een dominee ergens over nadenkt, dan pakt hij natuurlijk de Bijbel erbij. En ik heb een brief opgeslagen van de apostel Paulus. De apostel van de vrijheid, Paulus, die zelf heel erg gesteld was op de vrijheid die hij in Christus gevonden had. En toch schrijft hij aan een gemeente, de gemeente in Korinthe: u zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Paulus kan zich heel boos maken op gelovigen als zij, zoals hij het zegt, zich opnieuw een slavenjuk laten opleggen. Hij wil niet dat gelovigen hun pasgewonnen vrijheid meteen weer opgeven. Maar hij vindt ook dat we rekening moeten houden met elkaar. En dat hoeft echt geen teken van zwakte te zijn. Omgaan met vrijheid, daar zou het gesprek over moeten gaan. En uit dat gesprek zou iets moois kunnen voortkomen. Daar vertrouw ik op. En dan wordt het echt vrijheid, blijheid.
Dank aan dominee Smit voor zijn komst naar de studio.
Graag gedaan.
Voor de mooie overweging. Heel mooi feestje.
Dank je wel.
Zondagmorgen dus.
Zondagmiddag.
Zondagmiddag. Morgenmiddag om 4:00 is de vesper in de Lutherskerk. Beste mensen, dit was Kerk in Delft. Mijn naam is Jan Lamberts. Ik mocht het programma voor u presenteren. Dat u morgenavond tussen 8 en 9 kunt beluisteren in de herhaling. Volgende week zijn we weer tussen 12 en op zaterdag. Ik zeg u voor nu vaarwel. Goeiedag en zegen en alle goeds.